Spreuken 13 is de schriftlezing voor deze morgen. Een wijszoon hoort de tucht des vaders, maar een spotter hoort de bestraffing niet. Een ieder zal van de vrucht des monds het goede eten, maar de ziel der trouwelozen het geweld. Die zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel, maar voor hem is verstoring die zijn lippen wijd opendoet. De ziel des luiaards is begeerig, doch daar is niets, maar de ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden. De rechtvaardige haat leugentaal, maar de goddelozen maakt zich stinkende en doet zich schaamte aan. De gerechtigheid bewaart de oprechten van weg, maar de goddeloosheid zal de zondaar omkeren. Daar is één die zichzelf een rijk maakt en niet met al heeft, en één die zichzelf een arm maakt en heeft veel goed. Het rantsoen van ieder ziel is zijn rijkdom, maar de arme hoort de schelding niet. Het licht der rechtvaardigen zal zich verblijden, maar de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. Door hoovaardigheid maakt men niet dan gekijf, maar bij de beradenen is wijsheid. Goed van ijdelheid gekomen zal verminderd worden, maar die met de hand vergadert zal het vermeerderen. De uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die komt is een boom des levens. Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. Des wijzen leer is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Goed verstand geeft aangenaamheid, maar de weg der trouwelozen is strang. Al die kloekzinnig is handelt met wetenschap, maar een zot breidt dwaasheid uit. Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen, maar een trouw gezant is medicijn. Armoede en schande is desgene die de tucht verwerpt, maar die de bestraffing waarneemt, zal geëerd worden. De begeerte die geschiet is zoet voor de ziel, maar het is de zotten een gruwel van het kwade af te wijken. Die met de wijze omgaat zal wijs worden, maar die der zotten metgezel is zal verbroken worden. Het kwaad zal de zondaars vervolgen, maar de rechtvaardigen zal men goed vergelden. De goede zal zijner kinderen doen erven, maar het vermogen des zondaars is voor de rechtvaardigen weggelegd. Het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen, maar er is één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon, maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. De rechtvaardige eet tot de verzadiging zijner ziel toe, maar de buik der goddelozen zal gebrek hebben. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij Spreuken 13 en daarvan het vierde vers. Spreuken 13 en daarvan het vierde vers. De ziel van de luiaard is begeerig, doch daar is niets. Maar de ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekst staan wij stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de luiaard die droomt. In de tweede plaats op de vlijtige die zich toespitst. En in de derde plaats op Christus die wacht. De luiaard die droomt. De vlijtige die zich toespitst en Christus die wacht. Volgens het kerkelijke jaargemeente is het vandaag de eerste Adventszondag. En het woordje Advent betekent verwachting. Verwachting. Uitzien. En die adventsweken die gaan aan het gebeuren van kerst vooraf. Nou laat ik maar zeggen aan het gedenken van kerst. En op kerstfeest gedenken wij dat God zijn enige geboren zoon heeft gegeven aan de mensen. Laat dat eens op u inwerken vanmorgen. God gaf zijn zoon aan de mensen. Dat bent u, dat ben ik. Dus u heeft de Heere Jezus reeds gekregen in de belofte. Besef u dat? Gaan dan alle mensen naar de hemel, dominee, en worden ze allemaal zalig? Nee, niet alle mensen gaan naar de hemel. Weet je wie er niet naar de hemel gaat? Die de Heere Jezus verwerpt. Die dat geschenk van God weer weggooit. Want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dat is natuurlijk heel wat anders waar je graag wilt. Want de rechtzinnige mens die wil graag, het moet toegepast worden. Ja, dat zegt de rechtzinnige mens. Want wij kunnen niet van onszelf geloven. Dat moet je gegeven worden. Nou, met kerstfeest gedenken wij dus dat de Heere zijn Zoon gegeven heeft. En nu kunnen wij door genade, net als Maria, al deze dingen bewaren in ons hart. Dat doet het geloof. Het geloof bewaart de Heere Jezus in zijn hart. En het ongeloof zegt, weg met deze. Dus dat gebeurt er. En als er dan advent is, ja, dan gebeuren er ook twee dingen. Of wij zien uit naar de Heere Jezus, dat wij hem mogen bewaren in ons hart, of wij zien uit naar de dingen van deze wereld. Dus God heeft zijn Zoon gegeven, dat gedenken wij. Het is dus niet zo dat adventsleven in het bevindelijke leven zo zou zijn dat wij uitzien naar de Heere Jezus, dat Hij ook voor mij is en dat je dan kerstfeest zou beleven. Nee, God heeft zijn Zoon gegeven aan de mensen, aan de wereld, verloren in schuld. En nou doet het God verdriet dat de mens niet verblijd is. Met dit grote geschenk. Dat kunt u vanmorgen zo aan uzelf zien. Want dat adventsleven, dat is een heel vrolijk leven als het goed is. Dat ziet vurig uit. Naar meerdere kennis van dat grote geschenk. En nu is de Heere vanmorgen verdrietig. Dat er mensen zijn die niet verblijd zijn met dat grote geschenk. Wat is de inhoud van dat geschenk? Wel, hij gaf zijn Zoon. En waarom gaf hij zijn Zoon? Wel, zijn Zoon was alleen in staat om ons de zonden te kunnen vergeven. Zijn Zoon is de enige troost voor alle bekommernis. En zijn Zoon is de enige hoop in het uur als je gaat sterven. En nu kijkt de Heere vanmorgen over de aarde en in ons hart. En wat merkt de Heere in de hemel? Er zijn jonge vrienden die helemaal niet blij zijn met dat geschenk. Helemaal niet blij met dat geschenk. En waarom niet? Omdat zij helemaal niet verlegen zijn om de vergeving van hun zonden. Daarom niet. En omdat die mensen helemaal niet verheugd zijn, vertroost zijn, omdat zij geen bekommernis hebben. Daarom niet. En zij denken helemaal niet na over het uur van hun sterven, wat er dan zal gebeuren. En dat dan al het klatergoud en al de verwachting, de ijdele verwachting, zal vergaan. De mensen zien niet veel waarde in de Heere Jezus. U dan. God gaf u het grootste geschenk. Hij gaf het grootste geschenk. Nou, en dat gebeurt ook met een verjaardag, jongens en meisjes. Als je een verjaardag hebt en je vriendjes komen op je verjaardag, dan krijg je verschillende cadeautjes. En als ze weg zijn, dan zeg je tegen je vader en moeder, en dit vind ik het mooiste. En dan leg je dat andere weg en je gaat spelen met dat ene cadeau wat jij het mooiste vindt. Nou, nu heeft God zijn Zoon gegeven. En dan zal ik maar niet zeggen spelen, maar ik zal wel zeggen vanmorgen, bent u nou door het geloof alleen maar bezig met dat grootste geschenk, want dat is eigenlijk Advent, hè. Want het geloof, dat leeft. Dat geloof, dat is bezig. Het geloof is altijd druk, dat doet iets. Waar bent u nou mee bezig? Waar bent u nou mee bezig? Voortdurend zoeken in de schrift naar de Heere Jezus om meer van Hem te mogen leren kennen. Of zegt u, nou ja, dat is wel mooi dat we dat gekregen hebben. We houden de Heere Jezus voor het laatst, je weet maar nooit. Maar om nou te zeggen, dominee, daar de hele week mee bezig te zijn, dan kom je nog in het ABG terecht. Dan word je ziek, geestesziek. Je kunt toch niet altijd met die dingen bezig zijn. Het grootste geschenk. Naast je neerleggen. Wat zijn dan al die andere geschenken die je krijgt? Die krijgen wij ook van de Heer. Voorspoed, rijkdom, gezondheid, kracht, werklust, kinderzegen enzovoort. En ook allemaal geschenken. Maar al die andere geschenken kunnen ons ten diepste niet troosten als we gaan sterven. En als we diep ellendig zijn over onze zonden. Mensen zien niet veel waarde in de Heere Jezus. Of is er vanmorgen een die zegt, nou dominee, ik wel. Ik wel. Ik zie alle waarde in de Heere Jezus. Hij is mijn leven geworden, adventsleven. Hij is mijn verwachting, mijn hoop geworden. Oh, wij zouden ons allemaal moeten verheugen over de komst van Christus in de wereld. Wij zouden weer ernaar uit moeten zien. Het wordt weer kerstfeest. Dan we in het bijzonder nadenken over zijn komst in de wereld. Wij zouden elke dag het moeten uitroepen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, het gebeurt niet. Het gebeurt niet. Eigenlijk zou het zo moeten zijn als ik bij u op bezoek kom of een van de mannenbroeders van de kerkenraad op huisbezoek en de deur gaat open en je toe moet roepen, God gaf zijn zoon. Adventsleven. Adventsleven. Maar het gebeurt niet. Alle mensen hebben wel een begeerte, dat wel. En vooral in de decembermaand zorgt de reclame er wel voor dat onze begeertes geprikkeld worden, of niet, hè? Als die folders en die boekjes door de brievenbus vallen met al dat speelgoed, dan zeg je, dit wil ik en dit wil ik. En je vader en moeder die hebben precies hetzelfde. Je begeert naar gezelligheid en naar sfeer. Alle mensen hebben wel een begeerte, een verwachting. Er is zelfs een spreekwoord dat zegt, hoop doet leven. Als mensen geen hoop meer hebben, als ze depressief zijn, dat is verschrikkelijk. Je kunt 1000 keer beter je been breken, dan dat je geen hoop zou hebben. De hoop doet weer verlangen naar de nieuwe dag die aan mag breken. Dus dat is het bij ieder mens, dat is ook een gave. Dat is ook een gave, als je hoop hebt. Dat is ook een gave van de Heer, als je zin, als je lust hebt in het leven. En dat is op zich niet verkeerd. Maar, als dat het enige is, als je niet meer hebt dan dat, als je dat zelf maar elke keer weer opnieuw moet aankweken, dan is het wel mager. Hè? Is het wel mager. In onze tekst is de luiaard ook bezig. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig, hè? Want aan een luiaard dan denk je iemand die de hele dag zo'n beetje op bed ligt, die van uitslapen houdt en die liever niet zoveel doet. Maar Salomo gebruikt daar in de grondtekst een woordje met iemand die continu bezig is. Hij is steeds bezig, steeds bezig. De luiaard is ook bezig met begeren, met wensen. Het staat er zo in het Hebreeuws. Lees maar mee in vers 4. Begeerig. Begeerig. Eigenlijk staat er dan iets begerend. Hij is voortdurend begerig. De ziel van de luiaard. Maar er is niets. Zo staat het er eigenlijk. Dus dat staat voorop. Het is als een hart dat klopt bij die luiaard. En dat hart dat is voortdurend aan het kloppen. De longen zijn voortdurend bezig met het in- en het uitademen. Zo is die luiaard voortdurend bezig met begeren en met het wensen. Maar terwijl hij aan het wensen is, is er niets. Is er niets. En die gedachte die in de grondtekst naar voren komt, dat is eigenlijk van zo'n dromer. Zo'n dromer. Hij kan op bed liggen, dat lees je ook in de spreuken. Maar hij kan ook zo lekker in zijn stoel zitten, wat achterover geleund. En dan droomt hij. Oh, en in zijn dromen heeft hij al zoveel. En in zijn dromen is hij al zo rijk. En ja, als hij dan even weer een beetje terugkeert tot de werkelijkheid, dan heeft hij helemaal niets. Dat is de luiaard. Die luiaard is voortdurend bezig. Hij is voortdurend aan het wensen, maar er is niets, want hij wil er geen enkele moeite voor doen. Dat kenmerkt de luiaard, hij wil er geen moeite voor doen. Het mag hem niets kosten. Dus die luiaard zit gewoon lekker in zijn gemakstoel bij de open haard en, oh ja, hij zou wel zalig willen worden, tuurlijk. Wie zou het vanmorgen niet willen? Hij zou de Heere Jezus wel willen hebben. Wie zou het vanmorgen niet willen? Hij zou wel vergeving van zonden willen hebben. En zo daar zit hij maar aan te denken en maar aan te denken. Maar ondertussen komt er helemaal niets uit zijn handen. Terwijl hij wenst, is er niets. Nou, als u een beetje thuis bent in de spreuken, dan valt het ons op dat Salomo het nog wel eens een keer over de luiaard heeft. Hij heeft het zo wel een keer of 10 over de luiaard. En dan schetst hij zomaar wat karaktertrekken. Salomo heeft een gruwelijke hekel aan luie mensen. In die 40 jaar dat hij aan de regering is geweest, heeft hij voortdurend zijn onderdanen achter de broek gezeten. Ze moeten werken, er moet wat uit de handen komen. Dat rijk, dat moest zich ontplooien. Goeie eigenschap. Luie mensen, dat is niet goed. Dat is niet goed. En daarom bestraft hij ze ook voortdurend in de spreuken. Hij wil aan de wijze mensen laten zien hoe dwaas en dom dat een luiaard is. In de eerste plaats, zegt Salomo, is de luiaard een dromer. Hij is net als een deur in een scharnier, die zich voortdurend omdraait. Doet de luiaard ook. De wekker loopt af. En, oh, wat lig ik lekker. En hij draait zich nog eens om op zijn andere zijde. En hij slaapt weer in. Een luiaard die verslaapt zich heel vaak. Want het bed en de slaap is hem zo aangenaam. Daar kan hij zo heerlijk liggen dromen. Hij doet niet graag wat. Het is een dromer. Een dromer. Ja, en dromen zijn bedrog. Met dromen verdien je niks. Zolang je droomt, komt er geen werk uit je handen. Maar dat wil de luiaard ook niet. Maar Salomo die zegt ook in de spreuken dat de luiaard zijn handen in zijn boezem stopt. We zouden zeggen, hij staat altijd zo met zijn armen in zijn zakken. Hij staat te kijken en hij kan prima zien hoe een ander zijn tuin aan het spitten is en hoe de andere boeren bezig zijn. En hij staat er gewoon maar lekker bij te kijken. Zelf doet hij niks. Een luiaard heeft een hekel aan zijn werk. Salomo zegt, de luiaard die roept ook uit, daar is een leeuw op de weg. Hij is bang. Hij zegt, mij niet gezien, ik ga niet naar buiten. Stel je eens voor dat die leeuw je aanvalt. Wat betekent dat? Nou, het mag ook helemaal niks kosten voor die luiaard. En wij weten dat de weg naar de hemel een hele moeilijke weg is. Dat kost je alles. Dat is een weg vol van gevaren. Het is niet eenvoudig om de Heere Jezus te dienen. Want die komen achter mij en hij nemen zijn kruis op zich, zegt de Heere Jezus. Dus de zaligmaker volgen, dat is kruisdragen. Dan krijg je spot en verachting en hoon. De luiaard kijkt wel uit. Hij zegt, er is een leeuw op de weg. Het mag hem helemaal niets kosten. En dan uiteindelijk zegt Salomo in hoofdstuk 26 dat de luiaard ook nog eigenwijs is. Nog eigenwijs. Nou, ik zie hem daar staan, hè. Met zijn handen in zijn zakken. En dan zegt hij tegen die man die aan het spitten is, nee, dat moet je niet zo doen, dat moet je anders doen. De beste stuurlui staan aan wal. Hij laat zichzelf in ieder geval niet gezeggen. Want hij meent dat hij het allemaal weet. Hij weet het altijd beter. Hij is zelfgenoegzaam. Hij hoeft ook helemaal niet meer te weten dan hij weet. Hij vindt dat hij genoeg weet en uiteindelijk weet hij niets. Niets. Maar kennis doen wij op door ervaring. En een luiaard heeft maar één ervaring. En dat is het dromen. En verder heeft hij nergens verstand van. De luiaard, de ziel van de luiaard is begeerig, maar er is niets. Niets. Wat is nou eigenlijk zo het kenmerk van de luiaard, als je dat samen moet vatten? Nou, weet je wat die luiaard niet heeft? Hij heeft gewoon geen gezond verstand. Hij doet wel alsof hij heel veel kennis heeft, maar hij heeft geen gezond verstand. Wat is een gezond verstand? Een gezond verstand is gewoon dat je nuchter bent. Nuchter. Dat je een optelsommetje maakt. Dat is een gezond verstand. Nou, zal ik die luiaard eens een beetje geestelijk gaan maken. Die geestelijke luiaard, hè, die zegt, dominee, je moet uitverkoren zijn. Die geestelijke luiaard, die weet best een paar teksten uit de Bijbel op te noemen, dat de mens van nature onmachtig is. Dat wij geestelijk dood zijn. Nou, en verder leest die luiaard ook niet in de Bijbel. Hij heeft zo een paar teksten die hij op huisbezoek goed kan gebruiken. En hij kijkt ook niet in welk verband ze staan. Hij leest ook nooit dat de Heere Jezus wel 60 keer in het Nieuwe Testament gezegd heeft, bekeert u. Dus niet van, och, mocht u nog eens bekeerd worden, daar weet die luiaard helemaal niks van. Want, oh, hij heeft gelezen dat de mens tot niets in staat is. Dus dominee, zo makkelijk gaat dat niet. Dat gaat niet. Dat heeft de mens niet van zichzelf, hè. Dat heeft de mens niet van zichzelf. Nou, dat is nou die geestelijke luiaard. Hij heeft geen gezond verstand. Hij denkt niet na. Hij meent daarom ook dat hij geestelijk lui mag zijn. Kijk, als die daar met zijn handen in de zak staat, dan denkt hij nooit van, die boer die nou aan spitten is, hoe zou die nou over mij denken? Wel nee, met zijn borst vooruit staat hij daar. Hij zegt, dat moet je zo doen, daar is nog een stukje achterin, dat moet ook nog gespit worden. Maar hoe zouden de mensen nou over hem denken? Of hoe zou God nu vanmorgen over mij denken? Nog een keer, de geestelijke luiaard. Hij zegt, het moet toegepast worden, het moet je gegeven worden. Maar de schrift zegt, God heeft zijn zoon gegeven. Nou, luiaard onder ons, waarom ga je dat niet onderzoeken in de schrift, dat het er staat? Waarom ga je nou niet onderzoeken wat dat betekent? Waarom ga je de schriften niet onderzoeken die ons wijs kunnen maken tot zaligheid? O, de luiaard, hij laat alle gelegenheden aan zich voorbij gaan. Zullen we eens een paar van die luiaards bekijken in de Bijbel? Wie dat zijn? Ik denk aan Judas. Judas was ook zo'n luiaard. Hij droomde van een koninkrijk zo mooi. Hij droomde dat hij minister van Financiën zou worden, zo rijk. Hij droomde van een schitterend eerherstel als in de dagen van Salomo. En dan zou Judas meelopen in die optocht, koning Jezus voorop en minister Judas erachteraan. Maar er kwam niks van uit. Er was inderdaad een leeuw op de weg. De leeuw uit Judas' stam ging naar het kruis. En Judas? Judas ging naar de plaats van het verderf. Aangrijpende. Judas is zo'n luiaard. Ik denk ook aan die dwaze maagden, die deden nog wel wat. Die waren bezig. Ze gingen in op de uitnodiging en ze hadden een lampje met olie meegenomen, dat brandde. Ze gingen uit de bruidegom tegemoet. Dat waren nog niet eens de slechtste van de luiaards. Ze waren bezig. Maar ze vielen in slaap. Kenmerk van de luiaard. En toen de bruidegom kwam, toen hadden ze geen reserve meer. Er was geen olie in hun vaten. Ze bleven buiten, in de buitenste duisternis. En dan denk ik nog aan Bileam. Bileam is iemand die adembenemend kan luisteren onder de prediking van het woord. En als dan Christus uitgeschilderd wordt, dan zegt Bileam, ik zal hem zien. Hij ziet een prachtige ster opgaan daar in Jacob. Dat volk dat hij moest vervloeken en dat hij moest zegenen. En dan ziet hij de belofte van de Heer Jezus die komen zal. En dat verrukt de ziel van Bileam. En dan gaat hij een prachtige beschrijving geven van de Heer Jezus die komen zal. O, wat is Bileam geraakt. En even later dan doet Bileam mee aan een verschrikkelijk zedeloos feest. Hij wordt gevonden in de ontucht en daar sterft hij. Bileam had het uitgeroepen, hij wilde wel sterven met Gods kinderen, maar hij wilde er niet mee leven. Geen inspanning tot de zaligheid. Zijn er van die mensen onder ons die zeggen, de dominee heeft het vanmorgen zo mooi gezegd, hè? Was het maar waar, dominee? Was het maar waar? En wat doet u morgen dan? Komt u vanmiddag ook terug in de kerk? Onderzoek je dan de schriften? Of ben je nu als deze luiaard wel begeerig, maar er is niets? Nou, dan heb ik voor zulke luiaards nog een woord. Ik zou eens even terug willen naar het paradijs, naar Adam in de staat der rechtheid. Toen alles nog goed was, zei toen de Heere tegen Adam, nou Adam, je loopt maar eens lekker door die hof en alles komt vanzelf wel klaar en geniet er maar van, Adam. Nee. De Heere zei tegen Adam, je moet de hof bebouwen. Je moet tuinieren. Je moet aan het werk, Adam. Maar God houdt ook niet van luie mensen. Dus in de staat der rechtheid moest Adam werken. Gehoorzaam zijn. En ik lees nergens in de Bijbel dat de Heere dat weggenomen heeft. Dat dat sinds de zondeval niet meer hoeft. Nee. Ik lees wel voortdurend in de Bijbel dat wij aangespoord worden om onze zaligheid te verkrijgen. De ziel van de luiaard is begeerig, doch daar is niets. Niets. Waarom niet? Waarom niet? Hij onderzoekt de schriften niet, die hem wijs kunnen maken tot zaligheid. Hij neemt zijn plichten niet waar, hooguit een keer naar de kerk, maar niet het onderzoeken van het woord. Hij laat alle gelegenheden om goed te doen ongebruikt voorbijgaan. Hij is onverschillig aangaande zijn zaligheid. Kom, zegt Salomo, kom, we lopen nog één keer langs de akker van de luiaard. Dat is de laatste tekst in de Spreuken. Nog één keer langs de akker van de luiaard. En dan ziet Salomo dat er allemaal vanzelf wat opgekomen is. En wat is dat? Zijn er appelbomen vanzelf opgekomen? Nee. Is er een prachtig maïsveld vanzelf gekomen? Nee. Zijn er schitterende suikerbieten die daar groeien op de akker van de luiaard? Nee. Alleen maar doornen en distelen, zegt Salomo. Dat schiet vanzelf op. Wat betekent dat? Nou, weet je waar je de luiaard aan kunt herkennen? Dat gaat allemaal vanzelf. En wat gaat er nou vanzelf? Nou, als je je tijd zit te vergapen voor de televisie, dat gaat vanzelf. Dat komt zomaar naar je toe, dat gaat zomaar over je heen. En van die gezellige avonden om je dagen te gedenken, zonder dat wij elkaar wijzen op het belang van onze ziel, dat gaat zomaar vanzelf. En voor je het weet, ben je 80. De ziel van de luiaard is begeerig. En daar is niets. Wat ontbreekt de luiaard dan? Het geloof. Dat ontbreekt. Het geloof. Maar als er een geloof was vanmorgen zo klein als een mosterdzaad, dan zou dat werkzaam zijn met de Heer Jezus Christus alleen. Bileam had een prachtig gezicht gekregen, maar het deed hem geen nut. Hij verachtte de dingen van de wereld niet om ook deel te mogen krijgen aan wat aan dat volk beloofd was, aan het volk van Israël. Er was geen dorst naar de Heere Jezus. omdat er geen geloof is in Christus. En dan is er geen troost van de Heilige Geest. Dan is er een omkomen in het sterven. En dan is er zelfs geen druppel water in de hel. De ziel van de luiaard is begeerig, maar daar is niets. Nog één luiaard in Lucas 16. En het lijkt wel of die luiaard wat actiever wordt, maar het is niet waar. Die luiaard zegt, vader Abraham, laat Lazarus eens komen. Hoort u het? Hij zegt, laat Lazarus eens komen. Die rijke man die was altijd gewend in zijn leven om bediend te worden. Hij had tal van dienstknechten om zich heen. En toen in de hel, toen deed hij nog geen moeite om zalig te worden, maar dat wilde hij helemaal niet. Hij zegt, laat Lazarus eens komen. Nee, zegt Abraham, de ziel van de luiaard is begeerig, maar daar is niets. Onze tweede gedachte, de vlijtige die zich toespitst. Want Salomo zegt, maar de ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden. Er zijn andere mensen, gelukkig wel, die zich wel verheugen in de komst van de Heere Jezus in het vlees. En die vanmorgen wel van vreugde opspringen als ze horen dat wij Christus gekregen hebben. Wij, die onder de prediking van het woord verkeren, die mogen het horen vanmorgen. God heeft u Christus gegeven. Oh, besef dat toch. Besef dat toch vanmorgen. U heeft Christus gekregen in de belofte van het evangelie. En u zijn er gelukkig mensen die zich verheugen, die zijn zo verbaasd, die zeggen, is het waar? Die gaan dat thuis onderzoeken en dan komen ze erachter dat de Bijbel het zegt, ja, God heeft de wereld lief gehad, zijn Zoon gegeven aan deze wereld. Christus is mens geworden om mensen zalig te maken. Oh, wat een wonder, ik dacht dat voor mij niet kon. Soms heb ik wel eens gezegd, was ik maar als een vogel, was ik maar een dier. Als ik dan dood ging, had ik geen ziel te verliezen, maar nu ben ik een mens en als ik sterf, is het voor eeuwig verloren. Maar wat hoor ik nou vanmorgen? God gaf zijn Zoon aan mensen. En dan komt er hoop, dan komt er verwachting in je ziel, dan komt er een blijdschap. Ik weet van een heel klein kind, jongens en meisjes. Jullie denken misschien dat de kerk en bekeerd worden allemaal voor oude mensen is, maar dat is niet waar. Johannes de Doper, die nog in de buik van zijn moeder zat, die sprong al van vreugde op. Dus zo jong kan het al. Als je geloof hebt, dan spring je van vreugde op. Als de Heere Jezus dicht bij je komt. Want toen Maria kwam, toen de Heere Jezus kwam, toen zag Johannes dat de Heere Jezus zo dichtbij was. En dat is hij vanmorgen. Vanmorgen is de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord zo dicht bij u, zo dicht bij mij. En spring je dan van vreugde op? Ik denk aan de oude Simeon, oude grijzaad zonder ons, het is laat, maar nog niet te laat, die oude Simeon. En er kwam Anna nog eens bij, die was ook al in de 80. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En die oude Simeon die begon van vreugde te zingen daar in de tempel. En Anna kwam erbij. Ze lijkt de Heere. En ze hebben samen God geloofd. De ziel der vlijtigen. Waarom staat er nou ziel? Waarom staat er nou niet gewoon de vlijtigen? Nou weet je, dat woordje ziel, hè? Dat heeft alles te maken met je innerlijk. En dat heeft alles te maken met de eeuwigheid. Want de beslissing van de eeuwigheid valt hier binnen in je ziel. In je geweten. De jongens die weten het nog van de catechisatie wat de ziel is, hè? De ziel heeft alles te maken met je verstand en met het oordeel wat je velt en met je wil. Daar heeft je ziel mee te maken, met je verstand. Dus als wij een verstand gekregen hebben van de Heere, dan heeft er dat alles mee te maken. En met dat verstand van morgen, dan zeg je, nou ja, goed. Ja, je gaat een oordeel vormen over Christus die u aangeboden wordt, die u geschonken is in de belofte van het evangelie. De Heere Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt hij, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dus daar komt het op aan. Je gaat een oordeel vormen over de Heere Jezus. Je springt vanmorgen van vreugde op. Je zegt, oh, het zou nog kunnen voor mij. Ik kan nog zalig worden. Of het raakt je niet. Het raakt je niet. Je zegt, nee, deze Jezus kan ik nu even niet gebruiken. Want ik zit nog eigenlijk in dat gedeelte van mijn leven dat bruist. En waar ik nog zoveel verwachting heb van deze wereld. En dan de Heere Jezus te moeten volgen. Nee, dat komt mij nog niet zo goed uit. Je ziel heeft te maken met je wil. Oh ja, de Heere Jezus zegt in Johannes 5, gij wilt tot mij niet komen. Hij zegt niet, u kunt het niet. U bent onmachtig. Hij zegt, gij wilt tot mij niet komen. Dus waar gaat het om? Bij de ziel van de luiaard en de ziel van de vlijtige gaat het dus om het oordeel dat hier binnen geveld wordt. Dus u zegt vanmorgen hardgrondig nee. Hardnekkig nee. Of er begint iets te ontwaken door genade in uw ziel. Van binnen. Geef mij Jezus, of ik sterf. Dus als Salomo weer het woordje ziel gebruikt, dan gaat het om die beslissing van de eeuwigheid die hier van binnen genomen wordt. Ja, voor de een en voor de ander. Laten we dat goed beseffen vanmorgen. Het gaat allemaal niet per ongeluk. Het gaat allemaal niet per ongeluk. Wij kunnen aan het einde van het leven niet zeggen, nou ja, ik heb het gewoon niet geweten en ik snap er niks van enzovoort. Nee, het is een bewust verwerpen of een bewust aannemen van de Heere Jezus. Dat doe je van binnen. De ziel der vlijtigen. Weet u wat er nou staat in de grondtekst in het Hebreeuws voor een vlijtige? Daar staat ook weer datzelfde woordje als bij die luiaard die begeerig is. Dat wil zeggen, dezelfde vorm. Hij is voortdurend bezig. En die vlijtige, dat woordje betekent eigenlijk in het Hebreeuws, hij spitst zich ergens op toe. Hij spitst zich ergens op toe. Nou, dat doe je niet als die luiaard, hè? Die daar zo staat aan de kant van de weg en kijkt hoe de ander aan het spitten is. Nee, als je je ergens op toespitst, dan ben je daar intens mee bezig. Dat staat bovenaan in je leven. Daar gaat het om. Dus, als het nou gaat over adventsleven, over verwachting, dan is dat zich toespitsen een aanhoudend ernstig hopen om deel te krijgen aan de zaligheid. Nou, ik zal een voorbeeld geven uit de Bijbel. Dat denk ik aan Zacchaeus. Zacchaeus was een hele andere tollenaar dan Levi. Levi spitste zich ook wel toe, maar dan op het geld. Maar als het ging om geestelijke dingen, was Levi lui. Die vroeg helemaal niet naar de Heere Jezus. Maar Zacchaeus wel. Hij verliet zijn tolhuis. Hij verachtte de minderwaardige blikken van de andere mensen. Want daar heb je Zacchaeus, die vuile tollenaar. Hij spitste zich toe. Waarom? Hij wilde Jezus zien. Hij wilde Jezus zien. Is er vanmorgen één naar de kerk gekomen die Jezus wil zien? Spitst u zich toe om de Heere Jezus te zien? Want daar gaat het om. Dat is Advent. In heel het Adventsleven gaat het er alleen maar om. Dat ik mag zien op Jezus. Zacchaeus deed het. Hij klom in een boom en hij wilde kijken wie de Heere Jezus was. Ik zal nog een voorbeeld uit de Bijbel geven. Dan denk ik aan die kamerling uit Ethiopië, Handelingen 8. Die man die had ervoor over om een hele verre reis te maken uit Ethiopië naar Jeruzalem. Om daar de God van Israël, van de Joden, te aanbidden. Maar hij mocht er niet in, eruit, zeiden de vrome mensen. Je bent een gesnedene, hij mocht nog niet in het voorhof van de heidenen komen. En toen legde hij daar heel wat geld neer om de Jesaja-rol te kunnen kopen. En hij las in de Jesaja-rol, hij spitste zich toe om vrede te krijgen met God. En hoe, hij wist het niet. Bent u zo vanmorgen naar de kerk gekomen? Met gespitste oren luisteren om vrede te krijgen met God. Dan denk ik aan Jacob. Jacob die worstelde al in de schoot van zijn moeder om de belofte. En hij greep Esau bij zijn hielen om hem als het ware terug te trekken. Jacob wilde als eerst geboren worden om die belofte maar te kunnen krijgen. Nou kijk, dat is nou toespitsen. Je zet alles op alles. Dat is nou een vlijtige om deel te krijgen aan. En dan denk ik aan Abraham. De vader aller gelovigen, de vader van de vlijtigen, Abraham. Hij was 100 jaar toen hij de belofte kreeg dat de Messias geboren zou worden. En die belofte heeft hij door het geloof aangenomen. En weet u wat de Heer Jezus toen later van hem zei in Johannes 8? Dat Abraham verlangde naar zijn dag, naar de dag van de Heer Jezus. Dus wat verlangde Abraham? Hij verlangde dus om meer van die grote verborgenheid te mogen weten. Kijk, en ja, dan moet ik ook heel eerlijk zijn, maar een vlijtige is alleen maar een kind van God. Maar vlijt, dat is een vrucht van geloof. Dus het is niet zo dat je een adventsleven hebt voor de Heer Jezus. Maar je krijgt alleen maar een adventsleven door de Heer Jezus. Als wij de Heer Jezus door het geloof mogen omhelzen, ja, dan komt er een leven van verwachting. Dus waar kun je een kind van God aan herkennen? Net als Abraham. Abraham had die belofte omhelst. Nou, welke belofte? Dat de Heer Jezus geboren zal worden uit hem. Dus hij kreeg in de belofte de Heer Jezus. Die krijgt u ook vanmorgen. En wie nou die belofte, de prediking door het geloof omhelst? Ah, dominee, dat gaat veel te makkelijk. Nee, kijk maar naar de uitkomst. De luiaard die draait zich weer om op zijn bed. Die steekt straks weer een sigaretje op en die gaan weer aan de koffie. Die zie je vanmiddag ook niet meer. Maar de vlijtige, ja die vlijtige die gaat wat doen. Want Christus die zijn leven is geworden, die laat zo'n ziel niet werkeloos. Maar er komt een verwachting, een verlangen om de verborgenheid der Godzaligheid duidelijker te mogen kennen. Abraham verlangde naar het grote werk van de verlossing van het menselijke geslacht. Hij verlangde naar de dag van de Heer Jezus. Hij verlangde naar dat grote werk dat de Heer Jezus zou doen. Dus als je vanmorgen geraakt wordt, als je een vlijtige wordt, als je de belofte door het geloof omhelst, dan zeg je niet, nou kijk, nou ben ik er. Nee. Er komt de juiste intens verlangen om meer van Christus te mogen weten. Want het geloof is altijd werkzaam met de belofte van het evangelie. Maar welke schoonheid zag Abraham dan in de Heere Jezus? Hij werd als een kleinkind geboren uit een verachtelijk geslacht. Maar van Maria en Jozef was natuurlijk niet veel luister meer. Hij lag daar als een kind in Bethlehem's stal Als man was hij de man van smarten, zo ging hij door het leven, door de geestelijke overheid verworpen. Aan het kruis hing hij naakt en uiteindelijk kwam hij in het graf terecht. Welke schoonheid zag Abraham daar dan in? Wel, Abraham gevoelde zijn ellende. Hij was een afschuwelijke afgodendienaar geweest. En hij besefte de grootheid van Gods straf. Hij had het gezien hoe het zwavel en vuur had geregend op die goddeloze steden Sodom en Gomorra. Hij geloofde de rampzaligheid. Hij besefte dat buiten Christus geen één mens zalig kon worden. En toen hij hoorde dat God zijn zoon zou geven, is er vanmorgen één die beseft dat hij niet zalig kan worden. En al hoor je vanmorgen, God heeft zijn zoon gegeven. Zou je dan niet meer van de Heere Jezus willen weten, die je gelukkig kan maken, die dat knagende geweten kan stillen, die je van de toorn van God kan je verlossen, die je van de diepste ellende tot het hoogste geluk kan brengen? Hoor je het dan vanmorgen? Zijn er ellendigen onder ons die voortgedreven worden? God heeft zijn zoon gegeven. Kijk, en daarom verlangde Abraham. Want aan de komst van Christus is buitengewoon veel gelegen. Daar is alles aan gelegen. Daar hangt mijn zaligheid vanaf. Daar hangt mijn vrede met God vanaf. En nu verkondig ik het u vanmorgen. God heeft zijn zoon gegeven. Kijk, aan alle mensen. Echt. Maar alleen diegenen die vanmorgen zeggen, hoe kan ik zalig worden, zal deze prediking nut doen. De ziel van de vlijtige zal vet gemaakt worden. Er staat eigenlijk, die zal verzadigd worden. Nou, dat is voor een moeder natuurlijk aangenaam als de kinderen zeggen, mama, ik heb lekker gegeten, het heeft heerlijk gesmaakt. Dan zie je genoegdoening bij de kinderen en bij de moeder. En dat betekent dat ook eigenlijk in de grondtekst, de ziel van de vlijtige zal vet gemaakt worden. Wie met de ogen van het geloof op Jezus ziet, die springt op van vreugde. Die heeft genoeg. Wat is dat zien op Jezus? Wat is dat? Nou, als je ziet op de Heere Jezus, dat betekent dat je afziet van al het andere. Eenvoudig, hè? Dus het is natuurlijk niet Jezus en Sinterklaas. Ja, dat bedoel ik niet spottend hoor. Dat bedoel ik niet spottend. Maar u snapt toch wel dat we niet 5 en 25 december samen kunnen vieren. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus het is afzien van al het andere. En alleen maar zien op Jezus. Die mijn ziel gered. Mijn tranen gedroogd heeft. Dus het is niet zien op Jezus en op het geld. Op Jezus en de schatten van de wereld. Op Jezus en de carrière. Op Jezus en de zonde. Nee, zien op Jezus, dat betekent afzien van al het andere. Maar dus ook afzien van je zonde. Want als ik zie op Jezus, dan zie ik niet op mijn zonde en op een onrustig geweten. Dan heb ik vrede bij God door de Heere Jezus alleen. En daar heeft Abraham op gezien. Door het geloof omhelst, vrede gekregen in zijn geweten. Hij heeft de wereld veracht, want hij heeft klaarlijk betoond dat hij een ander vaderland zocht. En dat hij op reis was naar de stad die boven was. Hoe krijg je nou deel aan de Heere Jezus? Als ik verlang naar hem. En als ik deel heb aan de Heere Jezus, verlang ik nog meer naar hem. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Als er nou vanmorgen ellendige zielen zijn, hoor dan de belofte. De ziel der vlijtige zal vet gemaakt worden. Onze laatste gedachte. Christus, die wacht. Kijk, als we nou die tekst van vanmorgen eens gaan toepassen. De ziel van de luiaard, dat is Adam, is begeerig. Maar er is niets. Ze zagen dat die vrucht begeerig was. En ze namen ervan. En ze aten ervan. En ze hadden niets meer. Maar de ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden. Zie je Adam weglopen? Dat is nou het beeld van de luiaard. En de vlijtige, dat is de Heere Jezus. Dat is de Heere Jezus. Ik verkondig u vanmorgen een zaligmaker die wacht. Christus Advent is de grote vervulling van deze tekst. Want het is niet zo dat de Heere wacht op ons Advent. Dat wij een verlangen krijgen naar hem. Nee, ik verkondig u vanmorgen een zaligmaker die wacht om het verlorene zalig te maken. Er is een wachtende zaligmaker. En waar wacht de Heere Jezus op? Hij wacht op antwoord. Hij wacht op antwoord. Hij wacht op een reactie van u. Dus vanmorgen is er een wachtende zaligmaker. En hij wacht op een reactie van u. Wie zegt gij dat ik ben? En als er een wachtende zaligmaker is, dat betekent dat wij nooit neutraal zijn. Nooit. Dus dan wordt ons afwachten veroordeeld. Het is dus niet zo dat wij zeggen, nou ja, och, mocht het ook mij geschonken worden. Nee, want er is een wachtende Jezus. En ons afwachten is daarmee veroordeeld. Oh, wij moeten niet uitzien naar tekenen en wonderen, maar er staat geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig zijn. Ik zeg u vanmorgen, Christus zoekt het verlorene. Ik zeg u vanmorgen, hij gaat langs u en hij kijkt naar uw hart. Hij klopt op de deur van uw hart en hij wacht tot u opendoet. Hij zoekt het verlorene. Hij wacht tot u uw verlorenheid erkent. Dat betekent dus dat de Heere Jezus niet inbreekt. Ik zou zo vanmorgen willen zeggen, deze wachtende zaligmaker zegt graag of niet. Hij breekt nooit in. De Heere Jezus breekt nooit in. Het is echt niet zo dat hij vanmorgen met een groot breekijzer of met een koevoet bij de deur van uw ziel staat en dan die openbreekt. Nee, hij klopt liefelijk en hij wacht beleefd. Besef u dat? Dat er vanmorgen een wachtende Jezus voor u staat. Die klopt op de deur van uw hart. Die graag naar binnen wil om u de schatten van het verbond te tonen. Om u de zaligheid te geven. Hij wacht om genadig te zijn. Ja, maar dominee, ik vind het zo moeilijk. Ik kan niet zoeken. U hoeft niet te zoeken. Want Jezus zoekt u. Dat is het geheim. Hij zoekt degene die verloren zijn. En hij wordt gevonden van degene die naar hem niet zochten. Dat is nou het geheim van het evangelie. Want laten wij vooral niet denken dat wij met onze kerkgang zo'n inspanning doen. Dat we gedaan hebben wat we konden. Nee, de Heere weet best wel dat u dood ligt in zonden en in misdaden. En daarom komt hij naar u toe. In het gewaad van zijn woord. In de prediking van het evangelie. Een wachtende Jezus. Hij staat met uitgebreide armen te wachten. Om alle boetvaardigen die tot hem vluchten. Te ontvangen. Hij wacht. Hij wacht. Wat een geduld. Waarom? Waarom verdraagt hij zondaren? Hij wil niet dat u sterft. Hij wil niet dat u verloren gaat. Hij wacht tot het uiterste toe. Hij oefent geduld om zondaren te verdragen. En daarom hoeft vanmorgen niemand ontmoedigd te worden. Niemand hoeft te denken, voor mij kan het niet meer. Want er is een wachtende Jezus. En wat dacht u? Wie zou er nou langer gewacht hebben? Hij of u? Wat dacht u? Houd aan. Grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Als er al 2000 jaar een wachtende Jezus is. Als er al 6000 jaar een wachtend God is. Dan heeft hij toch langer gewacht dan u. Al zeker hij laat u soms wachten. Om te beproeven of u het meent. Opdat u zou erkennen dat u het niet verdiend heeft. Opdat u zou buigen onder Gods recht. Hij wacht zonder meer. Maar hij wacht om u genadig te zijn. Wij moeten leren wachten op God, want hij is niks verplicht. Hij hoeft het niet te doen, en toch is hij het verplicht op grond van zijn eigen woord. En weet u wat nou de Heere zo graag wil? Waarom hij wacht? Hij wacht erop, totdat u uw knieën buigt, en dat u zegt, Heere, niet om mijnentwil, want ik heb het niet verdiend, maar u hebt het zelf beloofd. U hebt het zelf gegeven. U hebt het zelf beloofd, Heere. Daarom alleen. Kijk, wij moeten vanmorgen besluiten. Vast voornemen om te geloven en te wachten. Te wachten en te geloven. En het nooit op te geven. Al degenen die zo hebben aangehouden in het geloof. Die hebben de zaligheid verkregen. Christus. Hij wacht. Wacht om genadig te zijn. Daarom laat hij dat liefelijke evangelie verkondigen. Hij is voortdurend bezig om mest op onze levensboom te leggen. Nogmaals, hij breekt niet in. Wat is geloven dan? Geloven is alleen maar het ontvangen van een nieuwe wil. Zodat je gaat willen wat Christus wil. En gaat haten wat hij haat. Als wij wachten, dan buigt de Heilige Geest de wil, zodat wij als verkeerd gaan zien wat wij eerst lief hadden, en nu kiezen voor hetgeen wij eerst haten. De ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden. Zou u dan vanmorgen niet genoeg willen hebben voor tijd en voor eeuwigheid samen? Amen.